Welkom bij de Cultuurpers podcast, dit keer live vanuit Amsterdam. Ik zit hier met Helen Westerik, ook een fervent auteur bij Cultuurpers, op het terras van het muziekgebouw. En we praten eigenlijk even over de eerste week, de eerste 10 dagen Holland Festival. We hebben bijna allemaal dezelfde dingen gezien en mijn eerste indruk in ieder geval is toch eigenlijk dat we dit jaar een buitengewoon goede editie hebben. De eerste helft in ieder geval. Wat denk jij daarvan, Helen?
Ben ik met je eens. Ik heb een paar dingen gezien die mij diep ontroerden. En een paar dingen gezien waar ik heel gelukkig van werd. En een paar dingen die ik leuk vond en sprankelend vond. Eigenlijk nog niks gezien waarvan ik dacht, mwah.
En waar werd je het meest blij van?
Ja, het meest blij, denk ik, dat ik werd van Laurie Anderson. En die vrouw is al, sinds, wanneer was Superman? 82, 81? Is zij een hele grote heldin van me. En zij, ik vind het zo razend knap. Ze is 76, ze blijft zich ontwikkelen. Ze is altijd aan de forefront, maar dat heet anders in het Nederlands.
Voorhoede.
Van wat je als kunstenaar kunt doen met technologie geweest. Ze heeft nou echt schitterende VR-installaties gemaakt. En nu ging ze terug naar het begin van haar carrière. Met vooral nummers van de eerste albums.
Ja.
Zelfs de allereerste single.
Ja.
Heerlijk. En het plezier spat er echt van het podium af. Ja. Dus vond zij het even leuk als wij allemaal.
Ja, ik was ook buitengewoon onder de indruk. En het mooie was eigenlijk wel dat ze op een gegeven moment ook nog haar overleden man Lou Reed channelde. Zo heet dat volgens mij. Als je als medium op een gegeven moment iemand tevoorschijn haalt uit het hiernamaals. Dan zijn stem klonk wonderschoon. Ze maakte er live muziek bij.
En dan beukte en dat rankte en dat was zuig en hard.
Ze deed ook nog James Brown trouwens.
Ze deed ook nog even James Brown, ja. En we hebben getai-chied met z'n allen. Echt
schrik. Ja, ik heb niet zo erg hard meegedaan. Ik ben heel erg slecht in de groepsactiviteiten. Dus dat ging even niet helemaal goed. Maar ja, nee. Ja, en wat ik dus wel het mooiste vond eigenlijk van, dit was alweer de tweede voorstelling in het Holland Festival, waarin een, hoe noem je dat, een rijpe, wijze, oudere vrouw centraal staat, want daar in de opening Drive Your Plow over de Bones of the Dead, fantastische voorstelling van Complicité uit Londen. Dat ging ook over een Duitse vrouw van 60 centraal. Laurie Anderson is iets ouder, die is 76 al. My god. En zo ontzettend, we hebben nu net gezeten bij ook allemaal oudere vrouwen. Dus in de voorstelling Evolution. De installatie.
Evolution of Fearlessness van Ed Walworth.
Ging ook over vrouwen. Met enige ervaring die dan wat minder goede ervaring is. Als ik het hier even heel erg oneerbiedig uitdruk.
Het zijn allemaal vrouwen die in Australië gekomen zijn als vluchteling. Of eigenlijk omdat ze geen andere keuze hadden dan hun land te verlaten. Om het lijf te redden. En wat ik interessant vond aan die installatie is dat het niet zozeer, het visuele gedeelte vond ik eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend. Ik had, dat was waarschijnlijk heel erg naïef, een soort ervaring voorgesteld als bij Iñárritu's Arena. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet.
Wat wel even voordat de mensen me nu gaan googlen, wat is Carnegie Arena?
Dat was een waanzinnige, overrompelende virtual reality installatie van de Hollywood-regisseur Iñárritu. Waarin hij de ervaringen van mensen die de zuidgrens van de Verenigde Staten wilden doorkruisen, eigenlijk nabootste in een omgeving waar je als gebruiker of als bezoeker eerst in een kamer kwam waar je je schoenen uit moest doen. En die kamer die was afgekoeld tot een graad of 16. Dit is ook wat de border police in de VS doet. Eigenlijk als een soort psychologische warfare. Want het is echt heel onaangenaam om de tijd in een koude temperatuur te zijn met blote voeten. Het is heel erg onaangenaam.
Dat enorm goed zou helpen tegen de aanzuivende werking.
Ja, precies. Het is echt gewoon menspesten dit. En daarna krijg je je VR-set omgehangen. De rugzak met de apparatuur en de bril. En beweeg je met vluchtelingen mee over de zandgrond. En word je op een gegeven moment op de schot gehouden. En het ontzettend indrukwekkende ervaring. En als toetje om je echt helemaal aan het huilen te krijgen, zie je de portretten van de mensen op basis waarvan die hele installatie is gemaakt. En dat is het moment dat ik echt moest huilen. Zo indrukwekkend.
Ja.
En het is, weet je, het is niet ver om bijna willekeurig welke VR of AR of visuele installatie hiermee te vergelijken, omdat het budget heel anders is, dat sowieso.
Ja, de bedoeling is ook.
En de bedoeling is ook heel erg anders.
Wat ik even uitleg wat er ongeveer gebeurt. Je komt binnen in een donkere ruimte en daar ligt een boek voor je. Een boek met, denk ik, 20-tal verhalen of zo. Soms vrouwen die vreselijke dingen hebben meegemaakt voordat ze in Australië aan zijn gekomen. Meestal door mannen aangericht. Verkrachtingen, berovingen, ontvoeringen, noem maar op. Dus survivors, overlevers, die vrouwen die hebben van diep respect. En dan kan je halverwege, als je een keertje denkt van ik ga even naar een scherm lopen, daar leg ik mijn hand op en dan gaat het scherm aan en dan legt een vrouw aan de andere kant van het scherm zogenaamd haar hand op de jouwe en maak je een soort van virtueel contact.
Dat scherm is ook mensgroot, hè? Dus ja, je kijkt elkaar in de ogen.
Ja, je staat levensgroot tegenover elkaar, maar in een soort holodeck-achtige situatie.
Ja, ja.
Ik vond dat moeilijk. Heb je dus eerst al die verhalen lezen over mijn soortgenoten. Die vreselijke dingen doen en dan ga je op het scherm staan. En dan staat een van die vrouwen recht voor je. Ook natuurlijk op afstand van 20.000 kilometer. Want ze staan in Australië. En jij staat hier. En het is ook niet live. En het is grofkorrelig. Dus het voelt heel erg afstandelijk aan voor mij. Ik vond het lezen mooier. Echt de enige gelegenheid die je nog hebt om in deze jachtige tijd in de pretpark dat Amsterdam heet, nog even een half uurtje je te kunnen verdiepen in een andermans leven door te lezen. Waar gebeurt dat nog?
Ik vond het visuele. Ik had er last van dat het zo grofkorrelig was. Zodat je net niet dichtbij komt bij die vrouw. En dat vond ik heel jammer. Want met het lezen heb je dat wel. En met het lezen. Ik vond het heel krachtig hoe al die vrouwen echt inderdaad, wat jij zegt, de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Maar zo idioot veerkrachtig zijn. Het survivors is een woord wat veel te vaak gebruikt wordt. Weet je, als er een hond naar je heeft geblaft, dan ben je al een survivor. Maar deze vrouw is dat woord uitgevonden.
Ja.
Voor mensen die in concentratiekampen hebben gezeten. Vrouwen die door hun opa zo vaak zijn verkracht dat de hele familie op een gegeven moment de opa geshand heeft. Het is super heftige verhalen. En lezen vond ik inderdaad indrukwekkender dan zien.
Ja. En voor mensen die ze vaak lezen, het zijn hele grote letters. En de rust is enorm. Dus dat is, doe het gewoon even voor het lezen. Desnoods wel, denk ik, bijna.
Ja, omdat je wordt gedwongen om tijd door te brengen met die vrouwen. En dat is denk ik wat er dan uiteindelijk toch wel werkt hieraan.
Ja. Je wordt gedwongen om even uit de tijd te stappen, even stil te staan. Alleen maar die gedachten te hebben. Dus ook lezen is tegenwoordig een onderdeel van het festival, kunnen we stellen. Eigenlijk.
Dit is sowieso een literaire editie eigenlijk, met ook Wuthering Heights en Brideshead Revisited.
Ja, die hebben we nog niet gezien, geloof ik. Misschien komt dat nog. En wel natuurlijk Drive Your Plow, wat ook een Nobelprijs
is. Zeker, het is een kartje.
Ja. Dus eigenlijk is het een buitengewoon literaire editie,
ja.
Tot nu toe. Nou, dus nu spelen de Baganten, Baghe ook nog, wat natuurlijk ook oerliteratuur is. Ja, jij was ook heel erg, ik was zelf heel erg onder de indruk van Euphoria.
Julia Bresfeld. Ja.
Maar had jij er nog andere gedachten over dan ik? Want dat is natuurlijk altijd interessant om te weten. Of dat.
Nee, ik wil nog een keer gaan, omdat het is zo'n rijke ervaring. Dus voor de mensen die jouw stuk nog niet hebben gelezen. Je komt binnen in een hal die immens groot is. Dus dat heeft bijna een soort religieuze ervaring. Dat je naar een kathedraal gaat. Waar één centraal scherm is en vijf andere schermen die je helpen met het geluid. Waar drummers zitten. En het is prachtig om, als ze niet drummen, om ze ook gade te slaan. Ze zitten dan gewoon, ze rekken hun nek, ze kijken een beetje. Ze wachten tot ze weer mogen. En op het grote, daaronder is een 360 weergave van een koor, een jongerenkoor. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij een koor ontroert eigenlijk bijna standaard. Er is iets aan de menselijke stem en dan heel veel. Want ik weet niet precies hoeveel kinderen of jongeren er waren, maar gewoon, ja, zoiets.
Is je een prachtige stemmen.
Ja.
Ja, ik weet dat een van onze collega's, Brechtje Roos, heeft ooit op de website geschreven dat ze, als ze dood is voor koor, ik kan me er ook iets bij voorstellen, want er zit ook wel iets enorms, iets overweldigends, iets bijna fascistisch in een koor, bij wijze van spreken, dat al die mensen die unisono dingen doen, dat heb ik met ballet ook trouwens, maar dat is mijn persoonlijke angeraaktheid. Maar hier werkt het prachtig, vind ik.
Ja, tegelijkertijd voel je ook wel dat je gemanipuleerd wordt natuurlijk door het koor.
Ja. En ze staan bij je in de ruimte, lijkt het.
Ja, ook omdat ieder koorlid heeft een speaker achter zich. Dus als je een rondje loopt, dan hoor je iedereen individueel zingen. En dat maakt het heel tastbaar dat ze er zijn.
Ja, het geluid is 150 kanaal. De video is 24 kanaal. Even dit voor de nerds onder ons. Moest dit allemaal pap gelijk krijgen, dat was ik ook alweer enorm rond.
Dat is echt indrukwekkend.
Iedereen die wel zijn eigen filmpje heeft gemonteerd, weet hoe lastig het is om al van een simpel iPhone filmpje met geluid synchroon te krijgen. Daar staan dit. Ja, maar ultiem deprimerend. Moeten we dat misschien toch even zeggen hier? Ik las ook een collega die na afloop iets zei over, nou, we deuren allemaal voor geen meter. Nou wordt het dan maar wel mooi, zoiets. Het is geen heel optimistisch beeld wat we krijgen over ons leven en de toekomst.
Nee, dat is zeker niet zo. En is het deprimerend? Ja. Is de toestand van de wereld zorgwekkend en deprimerend? Zeker. En het is goed dat je daar als kunstenaar niet van wegloopt, maar daar op een schitterende wijze iets mee doet. En met een beetje mazzel verandert het iets in je denken over waar we nu staan. En iets in het denken over je eigen consumentisme.
Ja.
Dat zou mooi zijn als je denkt, wacht even, misschien moet ik gewoon niet nog een derde paar slippers kopen, ook al is het warm.
Ja, ik heb bij het schrijven en bij het kijken naar kunst heb ik altijd een toeschouwer voor ogen die niet zo ervaren is als ik. Ik had daar dit jaar toevallig wat hulp bij van een oud chef van mij die op LinkedIn riep dat het Holland Festival toch een ongelooflijk elitaire moeilijke doelerij was. Dus ik dacht van, nou, ik heb mijn recensie van de openingsvoorstelling ook een beetje op hem gestreven. Maar dan zeg ik ook, in dit geval bij Euphoria, waarom zou je dan toch naar zo'n enorm deprimerende voorstelling gaan? Ik kan het wel voor bedenken.
Omdat je af en toe gewoon een trap onder je hoofd moet hebben.
Het is ook een heel mooi.
Het is schitterend gedaan.
Dat is ook heel, heel leuk. Dat je ook gewoon denkt van, oh, dus winnen hier de beesten ook uiteindelijk. De dieren winnen.
Ja.
Net als in Drive Your Plow over de. Alleen, dan krijg je een beetje hulp van, nou, dat is een spoiler. Maar hier winnen de dieren uiteindelijk wel. Ze spelen ook een hele grote rol. Dus gieren, adelaars, tijgers kunnen schrapen. Dat is echt belangrijk voor mij.
Unicorn, oh nee.
Dus ja, toch gaan, denk ik.
Ja, maar het is ook niet alleen maar deprimerend. Er zit echt genoeg lucht in en er zit ook humor in. En er zit één. Het is opgebouwd uit verschillende filmpjes die allemaal een deel van het denken over consumentisme en kapitalisme belichamen, is denk ik het woord. En er zit eentje bij die in een bankgebouw speelt. En dat is circus. En dat is een lust voor het oog.
Ja.
Weet je, en dat geeft je weer even ademruimte. Want daarna kun je weer de heftiger dingen aan. En het is niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk zo ontzettend mooi gedaan.
Ja. En ook wel een groot koedenk in je feest. En dan de locatie. Ook heel belangrijk. Want dat westelijke marktterrein, hoe heet het?
Centrale markthal.
Centrale markthal. Maar dat is op een terrein waar zeg maar ooit de voedselmarkt in Amsterdam, de professionele voedselgroothandelsmarkt toestand was. Het is nu een beetje aan het verlopen raken. Het is een beetje onheimisch. Er wordt er met een treintje opgehaald en gaat dan naar de het is allemaal afbraak. Dat gaf voor mij wel een enorm soort extra sfeer aan het geheel. Dus dan denk ik van dit is zeg maar de buik van Amsterdam geweest die een beetje aan vernieuwing toe is.
En er komen appartementen. Dat zou me niks verbazen als dat inderdaad luxe appartementen zijn die jij en ik er niet kunnen betalen.
Nee, dat geldt voor ieder appartement
dat
in Amsterdam.
Is eigenlijk ook alweer alles dat groter is dan een kleine garage.
Alles is even onomstreden goed, denk ik.
Zou jij het kunnen hebben over Angela Strange Loop?
Dat zou ik best wel kunnen hebben over. Ik heb Angela Strange Loop gezien in Brussel. Ik ga wel dingen van tevoren zien. Met dank aan het Holland Festival overigens. En ik had het daar moeilijk mee. Omdat ik heel veel van wat er zeg maar, aan betekenis zat al een beetje al op een jaar van tevoren aan te komen. En toen dacht ik, ja, what's new, dacht ik. Maar even uitleggen wat er gebeurt. Kan jij het uitleggen wat er gebeurt? Jij vond hem wel goed namelijk.
Nou, ik vond hem interessant omdat ik niet gelijk weet wat ik ervan denk. En dat vind ik altijd prikkelender dan een voorstelling waar je gelijk weet, oh, dit is goed of dit is slecht. Althans, het is interessanter. Wat er gebeurt is, een meisje, Angela, zit op het podium in een decor waar alles op geprojecteerd wordt. Er komen mensen langs, een vriendin, een vriend en haar moeder en een engel onder de naam Engel. En de strange loop is dat op een gegeven moment worden de teksten van Angela, worden de teksten van haar moeder en omgekeerd. De teksten herhalen zich. De teksten zijn van tevoren opgenomen, zodat het iets heel artificieels krijgt. De moeder heeft ook een stem die ongeveer 40 jaar te jong is, zeker voor het voorkomen van de moeder. Dus het gaat... En hier wordt het interessantste. Hoe zeg je waar het over gaat? Want voor mij ging het over iets heel anders dan voor jou. Voor mij ging het over authenticiteit en hoe dat nu zo'n ongelooflijk hot item is. Weet je, je hebt van die mensen die dan laten zien op Instagram wat voor een puinhoop hun huis is, want dat is authentiek. Kijk eens, ik ben heel normaal gebleven. Bij mij liggen er vuile sokken in mijn slaapkamer. En het hele idee van authenticiteit is heel erg ingewikkeld. En voor mij ging het daar heel erg over met... hoe je als dochter je moeder wordt, terwijl je daartegen afzet. En dat is natuurlijk best een flauw en uitgemolken voorbeeld. Maar er zat toch iets fris in. En ja, voor mij ging de voorstelling daarover. Waar ging die voor jou over?
Over erfelijkheid. Dus, ja, dat je zeg maar, nou, erfzonde zou ik het niet willen noemen, maar wel erfelijke ziekte, erfelijk bestaan. Dat je niet ontkomt aan de... strange loop van het bestaan. Dat ook al wil je iets anders, dat je dan toch weer hetzelfde bent, toch, uiteindelijk. Dat de moeder in de dochter wel meteen de dochter in de moeder.
Ze ging dood of misschien toch niet?
Ja, dat soort dingen. Dat zag al wel een beetje aankomen. Ik vond de vormgeving overigens heel erg mooi. Wel bijzonder met die videoprojecties. Dat is haar man van de regisseur, Susan Kennedy. Ik ben even zijn naam kwijt, maar die staat bij de recensie. Dus fabuleuze videowerk. Ook wel, een mooie vertekening in de beelden. Ik vond het een video-installatie. Meer dan dat ik het een voorstelling vond, eigenlijk.
Maar vind je, is dat erg?
Nou ja, dat vroeg me dus af of dat erg was. Dus ik ben ook niet direct van de afwijzing, maar ik vond het moeilijk. Ik vond, zeg maar, dit zou ik aan mijn oude chef in de markt kunnen uitleggen. Waarom dit toch de moeite waard zou zijn dan bijvoorbeeld Euphoria, of dan Drive Your Plow, of dan zelf dit ding met die vrouwen achter je in het scherm.
Evolution, ja.
Ja.
Maar dit is wel waarom ik naar een festival ga.
Ja, ja, dat is wel waar, ja.
Nu we Mikri al heel erg lang niet meer hebben om dit soort multimediale voorstellingen te tonen.
Ja, Mikri, even voor de bejaarden onder ons, dat is een theater wat eigenlijk onze eerste kennismaking van Nederland met avant-garde theater uit de rest van de wereld. In een schuur ergens op een boerderij in het platteland buiten Amsterdam.
En daarna op de Rozengracht van Amsterdam.
Ja, dus ja, nee, dat is waar. En dus nee, maar dat vind ik ook het leuke van een festival. Maar goed, je moet dus best wel veel geld meenemen om zo'n festival helemaal door te kunnen maken. Want ik zal
zeker
parallellen tussen Wuthering Heights, de voorstelling die ik gisteren heb gezien, de musical in het De La Mar Theater, en Drive Your Plow in vormgeving, in de manier waarop ze speelden. Die Engelsen die hebben dus een soort, en misschien dat ze ook elkaar beïnvloeden. Die hebben eenzelfde soort manier van omgaan met poppenspel, met comedy, met ironie. Wat een Britse uitvinding is en ook uitsluitend een aan Britten voorbehouden techniek. En, wij kunnen dat niet.
Dit is een ironisch een understated manier van dingen brengen die wij
niet hebben. Ja, ernst vervolgens ook. En dan toch slapstick doen. Dat is, nou, dat is heel moeilijk. Wuthering Heights, overigens ook wel een topper. Ik ben geen musicalman, maar ik ben ook niet... En dat vond ik leuk, ik werd niet ontroerd, want musicals worden over het algemeen gemaakt om te ontroeren.
Ja, maar ook echt met een sloophamer wordt er ingebuikt op je hersenen.
Volgens een gastformat allemaal geschreven. En dat was deze dus niet. Met deze volgde gewoon het boek. Desondanks eigenlijk gewoon daarom best wel goed en grappig en leuk. En uiteindelijk werd het ook wel duidelijk, ging het dus gewoon over vluchtelingen.
Wuthering Heights.
Ja, dus uiteindelijk ging het over hoe onze omgang met buitenstaanders, het niet welkomen heten van mensen die van buiten komen. De vondeling Heathcliff. In dit geval Wuthering Heights, het verhaal over een tragische liefde tussen Cathy en Heathcliff is haar stiefbroer. Ze worden verliefd, maar raken uit elkaar, trouwen elk met een ander en vinden elkaar uiteindelijk toch gewoon weer in de dood. Met geesten die over de Yorkshire Moors zweven en heel hard naar Heathcliff roepen. In rode jurkjes. Dat is geen Kate Bush.
Volgens mij stond dat niet in een boek.
Dat niet in het boek. Nee, maar goed, het boek is natuurlijk in Engeland en Engels tafel iets veel bekender dan bij ons. Want ik denk dat de meeste mensen Wuthering Heights hier alleen maar kennen van het nummer van Kate Bush.
Ik heb het als tiener echt verslonden. Ik geloof dat ik het 5 keer achter elkaar gelezen heb.
Kijk, ja.
Ik heb het weer gekocht. Ik was natuurlijk mijn puber exemplaar kwijt, zoals dat gaat. Maar ik durf er nog niet aan te beginnen, omdat ik bang ben dat het niet raakt aan wat het met mijn romantische geest als 15-jarige deed.
Ja, nou, die ervaring had dus de regisseur en bewerker van dit stuk ook. Maar die is toen gaan lezen met dus die blik van uitsluiting en wreedheid. Dus wordt die romantische liefde helemaal op de achtergrond gedrukt. En bijna als een soort kluft bedacht. En zit die ernstige laag veel meer in. En hoe is Heathcliff zo'n monster geworden dat hij is in het boek?
Dat doet me bijna denken aan Frankenstein.
Ja, bijna wel. Dus daar zit het hele gothic element wel een beetje in. Dus dat volgend jaar Frankenstein, de musical.
Ja.
En dan wel graag door Engelsen. En het is ook wel grappig. Ik ben erg blij met de... Hoe de Britten en de Amerikanen trouwens ook veel verder dan ons zijn in het colorblind casting, zoals het heet.
Ja.
Want hier is Heathcliff een donkere acteur, maar de broer van Cathy is ook een donkere acteur. Je zou kunnen denken van, oh, hier wordt de zwarte acteur dan weer gezien als Heathcliff, het monster.
Othering.
Omdat die kleur door de hele cast verspreid zit, telt hij dus gewoon niet. Is iedereen, weet je wat ook, ze hebben er een Griekse tragedie van gemaakt. Omdat namelijk de hoofdrol nu wordt gespeeld door de koorleider. Die The Moors is. Zij is The Moors. Ze heet het trouwens ook Moor. De artiest die het nu speelt. Een zwarte actrice. In een soort Afrikaanse kledij. Dus dan heb je ook wel weer The Moors. Die dubbelheid heb je nog niet in mijn essentie verwerkt. Maar The Moors is natuurlijk ook gewoon The Moors.
Ja.
Er zit wel degelijk een verwijzing in naar... De vreemdelingen uit Afrika. De zwarte vreemdelingen uit Afrika. En de Moors. En hoe dat dan een rol speelt. Maar dat is een soort diepe kronkel die er ook in zit. Maar die ook niet heel nadrukkelijk aanwezig is. Maar die ik dus wel heel grappig vind. Dus het is een voorstelling die bijna als de Britse Hamilton zou kunnen zien. Van gaan.
Dus er zijn nog een paar kaarten, zag ik net.
Ja,
toen ik
ga je gang.
Kijk. Ja, ik heb.
Ik had het.
Tijd en geld. Soms van iedereen.
Maar dat is het probleem met dit soort festivals. Dat ze te weinig subsidie krijgen om dit echt voor iedereen toegankelijk te maken.
Ja, dat is altijd... Het kost... Ja, natuurlijk. Ja.
Als je 2 of 3 voorstellingen gaat zien, dan ben je toch dan is je vakantiegeld er wel doorheen. Nou, dat is een beetje overdreven. Ik heb niet zo heel veel ik heb geen vakantiegeld, maar mensen met een stevig modaal inkomen, die kunnen hun vakantiegeld hier wel verdeel opmaken.
Maar kijk, aan de andere kant, dat Evolution of Fearlessness, een kaartje daarvoor is maar €8 al, hè?
Ja.
En je kan bij de Melkweg gratis naar binnen om daar even de foto's te kijken.
En er is de komende week in de Gerrit van Veenstraat, voormalig uit Terpenstraat, een openlucht ding ook helemaal gratis.
Opera in het park is ook altijd gratis.
Dus nee, het is een combinatie van, en sommige dingen moeten gewoon duur zijn. Dan moeten we gewoon weten dat ze duur zijn.
Precies, daarvan zijn de productiekosten gewoon heel hoog.
Dus nee, mijn gemekker over geld, namens het spaar ervoor. Want dit is op zich leuker dan een all-inclusive cruise met een of ander flatgebouw wat door de Egeese Zee dendert. Daar ligt hier achter ons bij het muziekgebouw een manstaltig groot schip op dit moment. Waar we maar niet naar durven kijken, want er komen manstaltig veel mensen uit. Dus dit Holland Festival eigenlijk wel, want dat is een beetje een van... Ik ga al heel lang mee met dit festival, een jaar 20 denk ik. En ik vind het wel een van de betere edities eigenlijk, tot nu toe. De eerste 10 dagen, wat heb jij?
Ik vind het een hele mooie editie. Ik zat... te denken, wat heb ik vorig jaar gezien wat ik mooi vond? Nou, dat was Arno Schuitenmaker. Dat vond ik vorig jaar echt briljant. 30 Appearances Out of Darkness. Hij is daar ook mee gaan toeren. En eigenlijk wilde ik hem nog een keer gaan zien. Maar ja, dat is dan niet gelukt. Maar dat was een voorstelling waarbij al je zintuigen verprikkeld werden. Namelijk ook geur. Dus het hele heftige teerlucht. En je komt binnen en het is zo ontzettend pikken donker. Dat je voelt echt je pupillen verwijden. En dat is ook wel een interessante ervaring. Maar nee, ik vind het een hele fijne editie. En ook omdat... Nou ja, vorig jaar was wel een volle editie. Maar de 2 jaar daarvoor natuurlijk niet.
Nee.
Dus ik heb ook het idee dat iedereen nog steeds met een soort inhaalslag is. Van, ik wil zien, ik wil zien, ik wil zien.
Ja, maar ik denk ook dat de nieuwe programmeur van het festival een soort frisse inbreng heeft. Dat gaan we na afloop helemaal duidelijk kijken. En volgens mij de inbreng van Anoni als associate artist. De toegankelijkheid van de voorstellingen en de thema's zijn... Toegankelijkheid is groter, vind ik. En het thema zijn menselijker.
Ja. Je hoort dat Anoni er zelf niet is, maar ze krijgt zoveel shit over de sirene. Dat ik wel begrijp dat ze daar geen zin in heeft. Maar dat was nou wel iemand die ik graag zou willen ontmoeten.
Ja, nee, maar dus in elk geval, het is denk ik ook het meest vrouwelijke festival in tijden. Zie aan welke extra zijn, welke rollen vrouwen spelen in voorstellingen. En dat het ook gaat om oudere vrouwen.
Nee,
en
eigenlijk is
aandacht voor mensen van boven de 40 op het toneel.
En veel transvrouwen.
Ja.
Dat is dus natuurlijk ook niet gek met Anoni als associate artist. Maar bijvoorbeeld van de week, 16 tot 18 juni, kun je naar Prophétique on a Déjeuner.
Oh ja, die had jij al gezien.
Ja, die had ik alweer gezien in Brussel van Nadia Beugré. En dat is gewoon heerlijk. Het is niet, verwacht niet iets technisch perfects. Verwacht geen nette choreografieën, maar verwacht een aantal vrouwen op het podium die je gewoon echt helemaal inpakken.
Ja.
Het is zo lekker. Je krijgt er zoveel energie van.
Kijk, dat hebben we nodig op deze dag waar het inmiddels 32 graden is in Amsterdam. De bootjes weligtieren op het ei. Hebben wij nog we hebben Prophétique. Hebben we nog een ding waar je naar uitkijkt?
Ja, Dragons. Dat zijn dansers uit allerlei Aziatische landen die geboren zijn in het jaar van de draak. Dat was 2000. En er staat geboren in het jaar van de draak, energieke reis naar de toekomst. Geen idee wat dat is, maar het zijn allemaal 23-jarigen.
Ja, het volgend jaar is het andere jaar van de draak namelijk.
Ja, precies. Ja. Ik had altijd graag een draak willen zijn, maar helaas ben ik paard geworden.
Ik heb tijger, dus ik heb dan weer met Euphoria veel te maken.
Maar ik ben heel erg benieuwd wat het oplevert als je alleen een geboortejaar als gemeenschappelijk vertrekpunt neemt, wat er dan gaat gebeuren.
Met tijgers zou dat heel raar worden, maar dat
Ja, draken zijn natuurlijk net iets mythischer dan
Je hebt Game of Thrones al.
Ja.
Ja, leuk. Ik ga nog heel veel zien, dus wellicht krijgen we nog een tweede
update.
Ik wil iedereen nog even heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Als je hem leuk vond, vergeet niet om te doneren, want wij doen het in principe allemaal alleen maar uit liefde. Voor jullie, voor jou.
En voor de kunsten.
Luisteraar en voor de kunsten. Dus donatie cultureelpersbureau.nl/doneren. Of laat ik even weer maar zitten trouwens. cultureelpersbureau.nl/doneren. En tot de volgende keer.